Ja, Vader, ik wil u danken, Heer, dat u hier bent met uw geest. Met uw liefde, met uw kracht. Heer, de kracht die geneest, de kracht die herstelt, de kracht, Heer, om hier op te staan. Ik wil u danken, Heer, dat u hier bent met een woord wat speciaal voor nu voor ons bedoeld is. Heer, we willen het ontvangen, Heer, van u. We willen ons hart openstellen. Heer, en Timon, we zegenen met vrijmoedigheid om te spreken wat God je heeft gegeven. Om samen te werken daarin met hem. En we zeggen, we willen ontvangen, Heer, van u. We willen uw woord ontvangen. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. We gaan met elkaar lezen in de Galatenbrief. Twee teksten. Galaten 1 vers 10. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Een tweede gedeelte wat we gaan lezen. Hoofdstuk 2 vers 11. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd mee met de niet-Joden, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de kring van de besnedenen. De andere Joden gedroegen zich net zo schijnheilig als hij, en zelfs Barnabas deed mee met hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas in aanwezigheid van iedereen: als jij, hoewel je een Jood bent, niet volgens de Joodse gebruiken leeft, maar volgens die van de andere volken, hoe kun je dan niet Joden dwingen om als Joden te leven? Tot zover de schriftlezing. Afgelopen donderdag had ik een dilemma. Wij wonen op ongeveer 20 minuten fietsen van de basisschool van onze kinderen en ongeveer 10 minuten met de auto. Twee van onze kinderen zitten nog op de basisschool, de oudste zit op de middelbare school. En onze zoon van 10, die was niet lekker en die wilde per se met de auto. Maar onze dochter van 7, die heeft net ontdekt hoe fijn het is om te fietsen en die wilde per se met de fiets. Nou, en ze zijn allebei gezegend met heel veel verbale overredingskracht. Dat hebben ze van hun moeder meegekregen. En op een gegeven moment was er een padstelling. De een die wilde met de fiets en de ander wilde met de auto. En ze waren allebei boos op mij. En uiteindelijk moest ik een van de twee teleurstellen. En vervolgens te horen krijgen dat ik altijd kies voor hem. Maar ik zag echt dat mijn zoon niet lekker was. En als je het goede voor iemand wil doen, dan moet je soms een ander kunnen teleurstellen, toch? En zo is het ook met het dienen van God. En met het dienen van Christus. Paulus zegt in Galaten 1 vers 10 dat we niet God kunnen dienen en tegelijkertijd mensen kunnen behagen. Met een ander moderne woord, we kunnen niet Jezus dienen en mensen pleasen. En daar gaat het vanmorgen over. Het thema van vanmorgen is de moed om mensen teleur te stellen. En we gaan met elkaar kijken naar onze natuurlijke neiging om mensen te pleasen. Waar dat vandaan komt, hoe het evangelie ons daarvan bevrijdt en hoe belangrijk het is om telkens in herinnering te brengen waarvan het evangelie ons heeft bevrijd. Anders kunnen we zomaar geneigd worden om terug te vallen in die oude natuurlijke neiging om mensen te behagen. En we gaan hier naar kijken aan de hand van het leven van Petrus. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even twee situaties voorlezen die je misschien wel herkent, die precies gaan over Het pleasen van mensen. De eerste gaat over Abel. Fictief persoon. Niet gelijk denken, oh die Abel, ja, kan ik me wel voorstellen. Abel is ouderling in een gemeente waar meningsverschillen vaak stilgehouden worden omwille van de vrede. Abel voelt zich verantwoordelijk voor de harmonie. In de kerkenraad ontstaan discussies over een beslissing die volgens Abel niet klopt met wat de Bijbel ons leert. Hij voelt een zachte aandrang dat hij iets moet zeggen op de vergadering. Maar hij zwijgt. Want hij is bang dat hij anderen kwetst, veroordelend overkomt of buiten de groep valt als hij zichzelf uitspreekt. Tweede situatie. Janneke. En ook deze Janneke is fictief. Janneke is actief in haar kerk als jeugdleider. Ze is geliefd omdat ze zo vriendelijk, betrouwbaar en toegewijd is. Ze is er altijd op de gebedsuren, staat altijd klaar om te dienen en krijgt daarom steeds meer coördinerende taken naar zich toegeschoven. Janneke merkt dat ze steeds vaker de dingen doet omdat ze niet durft te weigeren. Niet omdat ze overtuigd is dat God het van haar vraagt. Nee, ze wil eigenlijk graag dat de voorganger en de leiders van de gemeente haar zien staan en dat ze bekend staat als een toegewijde christen waar je op kunt bouwen. Oké, Abel, Janneke, kan nog 10 andere situaties voorlezen, maar ik hoop dat je een beetje kan invoelen, een beetje begrijpt waar people pleasing over gaat. En even heel eerlijk, wie herkent dat uit zijn eigen leven? Ja, volgens mij iedereen wel, hè? Weet je waarom? Dat komt omdat we van nature people pleasers zijn. Dat hebben we vanuit onze genen van Adam en Eva meegekregen. En dat komt omdat wij mensen ten diepste gemaakt zijn door God. Om in verbinding te leven met God, om in verbinding te leven met andere mensen. Wij zijn hartstikke afhankelijk van elkaar. Een baby kan niet zonder zijn moeder. Kinderen kunnen niet zonder leerkrachten. We hebben andere mensen nodig. En sinds we na Adam en Eva buiten het paradijs zijn komen te staan, en we van nature die relatie met God zijn kwijtgeraakt, die diepste zekerheid en bevestiging waar we als mensen naar snakken, zijn we nog meer bevestiging gaan zoeken in elkaar. En dat maakt dat we het oordeel van andere mensen over ons ontzettend belangrijk zijn gaan vinden. We zijn eigenlijk de mening van andere mensen gaan verafgoden. Omdat we eigenlijk niet meer horen wat God zegt over wie we zijn, gaan we aan andere mensen vragen, wie zeg jij dat ik ben? En daar, nadat we het paradijs uit zijn gezet, is dat people pleasen eigenlijk begonnen. En elk mens heeft er ergens last van. En people pleasen komt niet alleen voort uit de zonde. Ze kan ook leiden tot zonden. Wist je dat? Tot verschrikkelijk kwaad. Ik had laatst de documentaire op Netflix gekeken, Ordinary Man. Wie weet welke documentaire dat is? Heel indrukwekkend. Echt een aanrader om die terug te kijken. Maar je moet wel een stevige maag hebben om de beelden te kunnen zien. Maar Ordinary Man gaat over een politiebataljon. Politiebataljon 101 uit Hamburg. Die in 1942, toen de oorlog al begonnen was en er al verschrikkelijke misdaden werden gepleegd op het Oostfront, opgeroepen werden om te komen helpen met het vermoorden van Joden in de bossen van Polen. Nu waren dit mannen van middelbare leeftijd die geen nazi's waren, die tot nu toe eigenlijk onder de radar waren gebleven, gewoon hun politiewerk hadden gedaan, wat ze al 20 jaar deden. En in één keer worden ze voor de situatie geplaatst dat ze in Polen, achter de frontlinies, burgers, Joodse burgers moeten doodschieten. Mensen die nog nooit een vlieg hadden kwaad gedaan. Fatsoenlijke burgers zoals jij en ik. Die gedacht hadden tijdens de oorlog, we zitten de tijd wel uit. En in één keer worden ze in een situatie geplaatst waarin ze moeten kiezen. En nou is het interessant. Ze werden niet gedwongen. Er werd niet gezegd, als jij niet meedoet met de executies in de bossen, dan zal je gestraft worden. Er werd zelfs niet gezegd, als jij niet meegaat met de executies in de bossen, dan zal je je baan verliezen. Het enige wat gezegd werd, als jij niet meegaat, dan laat je de anderen uit jouw team het vuile werk opknappen. En ze deden een appel op de groepsdruk, dat je niet een watje wilde zijn in de ogen van je collega's. En alleen vanuit de angst om anders buiten de groep te vallen of het oordeel van andere collega's over je te krijgen, heeft bijna iedereen meegedaan aan de executies. En die documentaire Ordinary Men laat zien dat onze neiging naar goedkeuring van anderen, zelfs fatsoenlijke burgers, kan veranderen in moordenaars. Dus die natuurlijke neiging die wij hebben om aardig gevonden te worden door andere mensen, die komt uiteindelijk voort uit de zondeval, maar ze kan ook leiden tot ernstige zonden. Maar ze kan ons ook hinderen om het goede te doen, om God te dienen. En daarom wil ik vanmorgen met jullie vooral even stilstaan bij het leven van Petrus. Want Petrus was door de Heer Jezus uitgekozen, niet alleen om zijn leerling te zijn, maar ook om zijn vriend te zijn. Wat een ongelooflijk voorrecht, hè? Petrus hoorde bij de intieme vriendenkring van Jezus. Toen het dochtertje van Jairus werd opgewekt, waren de discipelen er niet bij. Maar Petrus, Jacobus en Johannes wel. De drie beste vrienden van Jezus. En toen Jezus op die berg in één keer van gedaante veranderde en de heerlijkheid van God in hem zichtbaar was, waren de discipelen er niet bij. Maar Petrus en Jacobus en Johannes wel. En Petrus ging altijd voorop en hij hield van Jezus. En Petrus is ook de enige die uit zijn boot stapte en over water stapte en daarmee eigenlijk de hele kerk een voorbeeld heeft gegeven van moed en geloof. Amen. En Petrus hield zoveel van Jezus, dat toen Jezus zei dat hij als mensenzoon in de handen van de heidenen zou worden uitgeleverd en dat hij vernederd zou worden en dat hij gekruisigd zou worden, toen ging Petrus ervoor staan en zei, nee, dat gaat u niet overkomen. En toen zei Jezus tegen hem, ga achter mij, Satan. Want wat doet Satan? Hij doet alleen wat mensen willen. En toen Jezus vertelde bij het avondmaal dat hij in de steek gelaten zou worden, ging Petrus er weer voor staan en zei, nee, dat zal ik niet doen. Want Petrus wist dat hij bereid was om zijn leven voor Jezus te geven. Hij zag het al helemaal voor me, dat hij zijn zwaard zou pakken en dat hij heroïsch samen met Jezus ten onder zou gaan in de strijd. En dat zien we ook op het moment dat Jezus wordt gearresteerd in Gethsemane. Pakt Petrus als eerste zijn zwaard en begint erop los te slaan. Want dat was het moment dat hij zich wilde onderscheiden en voor Jezus wilde sterven in de strijd. Dat is best moedig, hè? Maar Jezus kende hem beter. Jezus wist wat zijn zwakke plek was. De zwakke plek die wij mensen allemaal hebben, omdat we kinderen zijn van Adam en Eva. Jezus wist dat Petrus wel bereid was het zwaard op te nemen en als een held voor Jezus te sterven, maar dat hij niet bereid was om te delen in zijn vernedering, in zijn hoon, in zijn spot en in de afwijzing van mensen. Dat kon Petrus niet. Want op het moment dat Petrus, die daarvoor nog zijn zwaard getrokken had, Jezus achterna gaat, die verhoord wordt en bij het kampvuur zich staat op te warmen, komt er een gewoon, simpel dienstmeisje die hem een vraag stelt. Jij hoort toch ook bij Jezus? En in één keer komt die hele sterke neiging, die drang om een bepaald beeld van zichzelf neer te zetten in de ogen van andere mensen, komt naar boven en het is sterker dan hemzelf. En hij zegt, nee, ik ken die man niet. Ik ken die man niet. Hij redt zijn eigen reputatie door Jezus te verloochenen. Hij is bezig met mensen behagen. Dan komt er een tweede man. En die zegt, volgens mij hoor jij wel bij Jezus. Je accent verraad je, je komt toch ook uit Galilea? En nog krachtiger zegt hij, waar heb je het over? Ik ken die man niet. En een derde keer, moet je Marcus evangelie dus om nalezen, als Petrus aangesproken wordt, jij hoort toch ook bij Jezus, begint hij zelfs te vloeken. Te vloeken. 3 jaar was hij met Jezus opgetrokken. Die avond had hij samen met Jezus het avondmaal gevierd. En hij had beloofd hem nooit te verloochenen. Maar die kracht in hem, die maakt dat hij als een magneet aangetrokken wordt door het schouderklopje willen krijgen van mensen, aardig gevonden willen worden. Dat er een bepaald beeld van hem hoog gehouden wordt, was zo sterk dat hij zelfs dacht, als ik nou vloek en tier, dan zullen ze nooit denken dat ik een discipel van Jezus ben. Dat is heftig. Maar Petrus is niet zoveel beter dan wij hoor. Het verhaal van Petrus staat niet voor niets in de Bijbel. Het verhaal staat er niet om Petrus naar beneden te halen. Maar het laat ons zien dat zelfs de krachtigste discipel van Jezus, voordat Jezus naar Golgotha ging, niet de innerlijke kracht heeft om God te dienen, omdat hij gebonden is aan zijn neiging om mensen te behagen. En dat geldt voor ons allemaal. Maar het goede nieuws van het evangelie is dat Jezus Christus niet gekomen is om Petrus nog een assertiviteitscursus te geven, om Petrus een volgende kans te geven zonder dat er iets gebeurd zou zijn, om het nog een keer vanuit zijn eigen kracht te proberen. Maar juist daarvoor is Jezus gestorven op Golgotha. Hij hing naakt aan een kruis om de schaamte die wij voor elkaar hebben te dragen. Hij droeg de schuld en de veroordeling waar Petrus zo bang voor was en waar jij en ik zo bang voor zijn. En hij stond op uit de dood en hij brak de macht van de dood en van het kwaad. En als opgestane Heer verscheen hij opnieuw aan Petrus, om eigenlijk aan Petrus het evangelie te demonstreren. En in Johannes 21 lees je hoe Jezus Petrus weer aanvaardt, weer herstelt, weer positioneert. Maar vergeet daarbij nooit dat dat alleen maar kon omdat Jezus zelf voor Petrus gestorven was aan het kruis. En opgestaan was en de macht waar Petrus in gevangen zat gebroken had. En nu is het tijd voor een amen. En die amen vraag ik niet omdat ik iets uit jullie terug wil horen, maar omdat ik iets vanuit Gods woord vertel wat zo krachtig en zo belangrijk is en zo levensveranderend is voor jou en voor mij. Weet je wat Jezus nog meer heeft gedaan? Hij is teruggegaan naar de Vader, maar hij heeft gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Hij is door zijn Heilige Geest samen met de Vader in ons komen wonen. In Romeinen 5, vers 5 staat dat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. En dat is wat er met Pinksteren gebeurde. En in die paar weken tijd transformeerde Petrus van een laffe, bange man die Jezus wilde volgen, maar eigenlijk de kracht niet had, omdat hij gebukt ging onder zijn vrees voor mensen, in een man die vol boldness tegen die hoge priesters en schriftgeleerden die notabene Jezus aan het kruis hadden laten nagelen, durfde te zeggen in Handelingen 5 vers 29... men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Punt uit. Wow. Dit is de Petrus die van zijn mensenvrees kwijt, die zijn mensenvrees kwijt is. Dit is de Petrus die gegrepen is door de liefde van Jezus, die bevrijd is door de kracht van het evangelie en daarom God kon dienen. Want hij was er niet meer om mensen te behagen. Hij had maar één doel, zijn meester Jezus in alles gehoorzamen. En alles doen wat hem zou eren. En als je dan leest in de eerste hoofdstukken van Handelingen, hoe kordaat Petrus optreedt. Dan word ik alleen maar enthousiast van wat de Heilige Geest ook in jou en mij wil doen. Want die diepste behoefte aan liefde, aan vergeving, aan geborgenheid, is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Jezus die heeft gezegd, ik zal jullie nog begeven, nog verlaten. Ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld. Wat een ongelooflijk effect heeft dat als het hart dat gaat zien, als het hart dat gaat begrijpen, als het hart geraakt wordt door het evangelie en door de kracht van de Heilige Geest. Dan word je een ander mens. Dan heb je het niet meer nodig om andere mensen te behagen. Dan durf je die ander in de ogen te kijken en zeggen nee. Dan durf je je eigen ouders in de ogen te kijken en te zeggen ja. Dan krimp je niet meer in één voor de mening van je baas. Dan durf je je uit te spreken als de Heilige Geest je daartoe leidt. Dat is de bevrijdende kracht van het evangelie. En daarom is het zo goed dat we elkaar in herinnering brengen wat Jezus voor ons heeft gedaan en waar we van verlost zijn. Want op het moment dat we dat vergeten en op het moment dat ons hart, de Bijbel spreekt over de ogen van ons hart. Wist je dat? Wij kunnen iets met ons verstand zien, maar we kunnen ook iets met ons hart zien. En dat is de plaats waar al onze keuzes gemaakt worden en wie wij ten diepste zijn. Als de ogen van ons hart het evangelie gaan zien en begrijpen, dan worden we andere mensen. Maar zodra ons hart niet meer naar Jezus kijkt en vergeet waar we uit gered zijn en wie hij voor ons is, en zich richt op andere mensen, kunnen we zo weer terugvallen in oude neigingen die we van Adam hebben meegekregen. En ook Petrus overkwam dat, wist je dat? Want Petrus speelt een sleutelrol in de verspreiding van het evangelie onder de heidenen, wist je dat? De Joden die Jezus gevolgd hadden, die hadden nog steeds het idee, ondanks dat Jezus zei, ga en maak alle volkeren tot mijn discipelen. Die hadden nog steeds het idee, ja, maar wat wij gekregen hebben is alleen voor de kinderen van Israël. En ze beperkten zich tot het brengen van het evangelie tot de Joden en heel soms nog iemand die bij de Samaritanen zat of een proseliet, iemand die zich als een Jood gedroeg. Maar in Handelingen 10 lees je dat God Petrus in een krachtig visioen laat zien dat er geen onderscheid meer is tussen Joden en niet-Joden en dat het evangelie voor ieder mens is. En dan wordt hij uitgenodigd bij een groep Romeinen, de vijanden van de Joden. En als Joods jongetje had Petrus altijd geleerd, ik mag niet bij heidenen over de vloer komen. Ik mag niet met heidenen spelen. Ik mag niet met heidenen aan tafel zitten. Want die mensen zijn onrein. Dat is hoe Joden in de eerste eeuw leefden. Je mocht niet bij heidenen thuiskomen. En je mocht al helemaal niet met ze aan tafel zitten. En dan Handelingen 10 laat God krachtig zien dat er voor hem geen onderscheid meer is. En dan komt hij bij Cornelius thuis. En dan zegt hij tegen die groep Romeinen. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen waar hij een groot aantal mensen aantrof. Allemaal heidenen. En hij zei tegen hen. U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. En hij begint het evangelie te preken. En de Heilige Geest valt en er komen allemaal heidenen tot geloof. De eerste keer dat het evangelie de grens overging naar de heidenwereld was door Petrus. En dat evangelie werd zo krachtig verspreid onder die Romeinen. Onder de Grieken. Onder allemaal mensen van buiten Israël. En in Antiochië, een grote stad, was een gemeente ontstaan waar Joden, Grieken, Romeinen samen avondmaal vierden. En samen beleden dat ze één zijn in Jezus Christus. En dat die scheidsmuur tussen Joden en heidenen afgebroken is door het kruis. Een krachtige, bloeiende gemeente. Dit is de gemeente waar trouwens de mensen van de weg voor het eerst christenen werden genoemd. En er waren gelovigen in Jeruzalem die het nog niet zo hadden meegekregen en die gewend waren om alleen met Joden te eten, die daar wat van vonden. Hoezo ga jij met heidenen eten? Hoezo ga jij bij hun thuiskomen? Je weet toch wat je als Joods jochie meegekregen hebt van huis uit. En dan komt Petrus in Antiochië en Barnabas, apostelen met aanzien. En vervolgens komen er een aantal Joden uit de, ik zou zeggen, de celgroep, de huiskring van Jacobus. En die komen binnen en die zien wat daar gebeurt en die vinden daar wat van. En dat zie je vaak al aan de ogen. Hè? Als ze even oogcontact maken met elkaar. Wat ongeestelijk allemaal. Wat een gebrek aan onderscheid. En ze zonderen zich af. En ze gaan een maaltijd houden voor Joden alleen, waar de heidenen niet bij mogen. Ze beginnen die Joden, die heidenen, waar Jezus ook voor gestorven is, die beginnen ze buiten te sluiten. Ze zonderden zich af, misschien gingen ze in een aparte kamer zitten. Ze gingen hun eigen feestje houden. En Petrus, de man die het evangelie als eerst naar Cornelius had gebracht, de man die van God ben in een visioen gezien had dat het evangelie ook voor de heidenen is en dat er geen mens onrein is, ging toch die heidenen als onreine mensen behandelen. Weet je waarom? Niet omdat hij dat zelf vond, maar hij was het evangelie vergeten. Het evangelie dat zijn hart veranderd had. Het evangelie dat hem gegrepen had en een ander mens van hem had gemaakt. Even was die oude Petrus weer terug, die people pleaser. En hij keek in de ogen van die Joden uit Jeruzalem. En hij vergat met de ogen van zijn hart in de ogen van Jezus te kijken. En hij begon weer te pleasen. Hij stak over, hij ging erbij zitten. En hij zette die heidenen te kijken. God zij dank was er een andere apostel die ook wat later binnenkwam, die niet op zijn mondje gevallen was, een stuk jonger en minder in aanzien nog onder de apostelen dan Petrus. Maar hij had direct door wat hier gebeurde. Petrus leidt aan evangeliegeheugenverlies. Hij is het vergeten. Hij is helemaal vergeten waar hij van gered is. Hij is helemaal vergeten wat Jezus Christus voor hem heeft gedaan. En daar zit die oude Petrus, die zit daar mensen weer te pleasen. Die zit mensen te behagen en die is op dit moment Jezus niet aan het dienen. En wat een moed. En wat een boldness heeft die jonge Paulus om die oudere Petrus openlijk aan te spreken. Waarom? Omdat hij zoveel op het spel stond. Het evangelie zelf werd door het gedrag van Petrus ongeloofwaardig gemaakt. Het evangelie zelf werd door het gedrag van Petrus met de voeten getreden. Dus wat zegt Paulus? Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd mee met de niet-Joden, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de kring van de besnedenen. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg, welke weg, naar het ware evangelie bewandelden, sprak hij Kefas openlijk aan. Petrus was het evangelie vergeten. Daardoor was hij weer mensen gaan pleasen. En Paulus sprak hem vanuit Gods woord daarop aan. Wat ben ik blij dat God ook Paulus stuurt. Amen. En wat ben ik blij dat God ons vanuit zijn woord eigenlijk heel zacht een tik geeft van waar ben je mee bezig? In wiens ogen kijk jij? Voor wiens mening kruip jij op dit moment? Waarom vind je het zo belangrijk dat er een beeld van jou in de ogen van anderen hoog gehouden wordt? Wow. Waarom? Omdat de Vader Jezus gezonden heeft om ons juist daarvan vrij te maken. Zodat we niet meer andere mensen pleasen en behagen en dienen, maar Jezus Christus dienen. En dat betekent dat we soms ja zeggen tegen mensen en dat betekent dat we soms nee zeggen tegen mensen. Dan krijgen we vanuit de Heilige Geest de kracht om mensen teleur te stellen. Omdat we dienen van Jezus voor ogen hebben. Misschien heb je deze preek geluisterd en denk je, nou, ik herken mezelf hier ergens wel in. Ik herkende wel in die Petrus die terugvalt in dat mensen willen behagen. En ik merk ook bij mezelf dat ik gebukt ga onder de mening van die ander. En dat ik een deel van wie ik ben en waar ik in geloof en waar ik voor sta, camoufleer omdat ik aardig gevonden wil worden. Maar zolang ik daaronder gebukt ga en volledig bezig ben met wat andere mensen van mij vinden, heb ik niet de vrijheid om Jezus Christus te dienen. Je kan het niet allebei hebben. Je kan niet en Jezus dienen en mensen behagen, want mensen willen vaak heel wat anders dan wat er in het Koninkrijk van God gebeurt. En als jij dat bij jezelf herkent, dan wil ik je vragen, en dat zeg ik niet bulderend vanaf een podium, want ik besef heel goed, dat als zelfs een apostel als Petrus daar gevoelig voor is, dat dit voor ons allemaal geldt en ook voor mij. Maar dan wil ik je vragen, om de moed te tonen, voor Gods aangezicht en je hiervan te bekeren. En hiermee te breken. En eigenlijk voor God en de gemeente te verklaren wie je bent in Christus, waar hij je voor geroepen heeft en dat er maar één Heer is die je dient. Ik heb om je te helpen een bekeringsgebed uitgesproken wat we met elkaar kunnen doen, maar alleen degene die ook echt zeggen, hé, maar ik wil hier los van komen. Ik wil echt de vrijheid hebben om anderen lief te hebben en keuzes te maken waarmee ik Jezus volg en die niet ingegeven worden door die oude neiging in mij om anderen te behagen. Als dat voor jou is, dan wil ik je vragen om een moment te gaan staan, dan gaan we dit gebed samen met elkaar bidden. We hebben even geen pianovloertje, dat is ook even prima hoor. We gaan gewoon even heel zakelijk in de geestelijke wereld keuzes maken, kleur bekennen voor God. Weet je dat er heel veel kracht zit in de woorden die wij uitspreken, wat we vanuit Gods woord gehoord hebben, wat we geloven, dat we vervolgens een gevolg mogen geven door hardop te belijden, dat we het eens zijn met wat God gesproken heeft door zijn woord, vanuit het evangelie. En dat wat je straks gaat uitspreken al ruimte gaat brengen in je leven. Zullen we met elkaar dit gebed bidden? Ik lees een zinnetje voor, dan mag je me hardop nazeggen. Ik heb de woorden zorgvuldig gekozen. Omdat ik geloof dat het een deur opent in je leven naar vrijheid. Vader in de hemel. Ik dank u voor het geweldige nieuws van het evangelie. Ik dank u dat er geen veroordeling voor mij is. Omdat Jezus het oordeel heeft gedragen. Ik dank u dat Jezus naakt aan het kruis ging. Om ook mijn schaamte te dragen. En ik dank u dat u de Heilige Geest heeft gegeven, waardoor ik nooit meer alleen ben. En leg je hand maar op je hart en spreek maar uit vanuit Romeinen 5 vers 5. Het is de liefde van God die in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest. Ik hoef daarom niet langer gebukt te gaan onder het oordeel van mensen. Ik belijd daarom mijn verafgoding van het beeld dat mensen van mij hebben als zonde waar ik afstand van neem. Ik keer me daarvan af, want het enige wat telt is dat u me hebt aanvaard. Ik breek met please-gedrag, want ik weet vanuit Gods woord dat ik niet Christus kan dienen en mensen kan behagen. Ik heb maar één Heer en dat is Jezus Christus en ik wijd mezelf aan Hem toe. Amen. We mogen even blijven staan, dan ga ik nu een gebed over jullie uitspreken. En gewoon een gebed vanuit de autoriteit van Gods woord, waarin ik jullie daarover ook vrijzet. En als je merkt dat er iets in je begint te bewegen of te blokkeren, dan lijkt het me heel verstandig om straks na de dienst ook voor je te laten bidden. Er staan prayer stations achterin. En misschien kunnen die er al nu vast gaan staan, want als de nood hoog is, dan is het altijd fijn dat er mensen staan om voor een doorbraak voor je te bidden. Maar ik wil gewoon op grond van het evangelie en met de autoriteit die ik als kind van God heb en die jullie trouwens ook hebben, een aantal dingen over jullie uitspreken. Lieve mensen, op grond van het evangelie en jullie getuigenis spreek ik uit dat jullie vrijgezet worden van angst om mensen te dienen. Vrijgezet worden van angst van mensen om Jezus Christus te dienen. En daarom spreek ik elke macht en geest van angst aan die onze broeders en zusters hindert en blokkeert. En ik gebied jullie om ze los te laten en uit hen weg te gaan, zodat ze vrijkomen om Jezus te dienen. Amen. En Vader, nu vraag ik u, dan mag je je handen openen. Wat ik net eigenlijk heb gedaan is met het zwaard van het woord van God even wat spinnenwebben weghakken. En wat we nu doen, is dat we de Vader vragen om het hart te vullen. Met de liefde die maakt dat we anderen in de ogen kunnen kijken. De liefde die zichtbaar mag worden voor de ogen van ons hart. Die geklonken heeft in het evangelie. Vader, ik vraag u nu om deze mensen te vullen met uw liefde. Heilige Geest, kom. En open de ogen van het hart. We zijn even een moment stil. Voor de Heilige Geest. Het is de Geest die in ons hart uitroept, Abba Vader. Vader, stort uw liefde uit in uw kinderen. Zoals u ook gedaan heeft bij Petrus en een ander mens van hem heeft gemaakt. Heer, we hebben meer van u nodig om andere mensen te worden, mensen die Jezus dienen. Dank u, Vader, voor uw liefde. Dank u wel dat er geen veroordeling voor ons is. Dank u wel voor uw genade. En als je merkt dat dit zo in jou blokkeert, dan moedig ik je aan, laat ook zo meteen voor je bidden. Wacht daar niet te lang mee. Ik wil u zegenen vanaf deze plaats. Met de liefde van de Vader, die de moed geeft om Jezus te dienen, vanuit de kracht van de Heilige Geest. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. We gaan lekker zingen met elkaar.